Ja, heel bijzonder vind ik het ook dat ik hier mag staan vanmorgen. Een jaar geleden dan zag mijn leven er toch heel anders uit. En dan verbleef ik rond deze tijd in Kamperland. In een huisje om samen met mijn vrouw eigenlijk de laatste weg af te leggen. We wisten in eind november dat ze niet meer zou leven. Of zou gaan sterven. En dat was een heftige tijd. In januari zijn we inderdaad, zoals Joa zei, hier in de gemeente gekomen. Ik zie Nella nog daar binnen op het matrasje. En God heeft heel veel gedaan in mijn leven, in Nella's leven. En nog steeds. En ja, ik was wel de weg een beetje kwijtgeraakt en Nella ook. We waren van de weg afgegaan, we leefden zonder God eigenlijk. Ik bedoel, God, die pak je gewoon weer wel terug als je zijn kind bent. Dus geen afleggertje of zo. Het is gewoon zo. Ja, en het is, ik ben er heel blij mee. En het is ook een hele mooie tijd geweest eigenlijk. Het hele ziek zijn van Nella. Want ja, het licht kwam weer in haar leven. En daardoor ook in mijn leven. Bij jou ook in de tandartspraktijk geweest. Omdat ze allerlei, chemo's zou ondergaan. En dan moeten je kiezen goed zijn en dat soort dingen. Dus ja, dat heb je ook hebben ze bijzonder liefdevol ervaren. We wisten niet dat je christen was, maar ja, we wisten het zelf van ons eigenlijk ook nog niet. We waren ook de weg een beetje kwijt. En je gaat door eigenlijk door een periode in je leven. Ik ben best wel actief geweest. Ook in kerkelijk leven daarin teleurgesteld geraakt. En een beetje van God weggedreven en andere dingen gaan doen in mijn leven. Ik heb slechte vruchten geplukt, om maar zo te zeggen. En dat is een beetje de dood in de pot van je geestelijk leven. En daar wil ik met jullie vanmorgen ook een beetje bij stilstaan. Hoe die dood in de pot, die je soms kan ervaren. Dat je daar toch weer uit kan komen. Want God is zo oneindig genadig en goedig. Ja, hij wil niet dat we in de nederlaag leven. Hij wil dat we in de overwinning staan. Ik wil met jullie lezen in het Oude Testament. In 2 Koningen 4. Koningen 4, vanaf vers 38. Ik lees uit, wat voor vertaling is het? Tegenwoordig heb je zoveel vertalingen. NBG geloof ik dat is. Nee, nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben er ook een beetje op afgeknapt vroeger. Toch al 13 jaar geleden wilde ik gewoon niks meer met de kerk en alles te maken hebben. Er bleven maar nieuwe liederen komen, er bleven maar nieuwe vertalingen komen. En ik had er helemaal mijn buik van vol. En nieuwe gemeentes die kwamen, Capital bijvoorbeeld. Ik denk, nou, bij dat zootje ga ik echt nooit terechtkomen. In die godswegen zijn ons. Afijn, ik ga hier lezen over Elisa. Elisa, ook een hele bijzondere profeet. Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood. In het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op, Gehazi was dat, om een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een coloquint. En plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Nou zou ik het zomaar niet in de pot doen, maar goed. Het gerecht werd rondgediend en zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit: Godsman, de dood zit in de pot! Ze konden geen hap meer door hun keel krijgen. Toen zei Elisa: breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei: schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. De Bijbel die staat vol met wonderen en tekenen. En die zijn niet zomaar opgeschreven. Ze betekenen ook iets. Ook hier in het Oude Testament. En door de handen van Elisa zijn ook heel veel wonderen opgetekend. En ja, ik vind het ook heel mooi om die dingen te lezen. En ik vroeg aan de Heer een tijdje terug. Heer, als ik ooit eens een keer iets mag zeggen in de gemeente, wat moet ik dan zeggen? En hij gaf me deze tekst. Ja, ik denk, wat moet daar nou mee? Ja, dat gaat eigenlijk over goede soep. Een goede soep, wie houdt er van koken? Kijk, heel wat mensen toch. En in deze tijd is het een beetje de pompoensoeptijd, hè? Ik hou van pompoensoep, het is heel gezond. En ja, ik denk zeker in een tijd waar hongersnood is. En je komt als gemeente samen. De profetengemeenschap, wij zijn allemaal profeten, hè? En ja, dan kom je daar samen en dan wil je toch ook in een tijd van hongersnood wel iets voorzetten. Nou, zo werd het een soort pompoenensoep. Maar hoe kon Elisa nou dat wonder verrichten? Ik moet nog denken, ja, ik zie jou zitten, Ina, ik moet denken. Ina kwam bij ons in huis, we waren hier in de gemeente geweest van, ja, en Rieneke, die woont bij ons in het dorp. En ja, mogen we dan bij je langskomen? Ja, dat was wel fijn. En dan gelijk de volgende maandag na de dienst stonden ze al bij ons in huis. En daar mogen we ook voor je bidden. En ja, tegen Nella, ja, natuurlijk mag dat. En mogen we ook bidden voor genezing. Ik zei, ja, dat mag hoor. Ik zeg, maar ik geloof er niet in. God had wel iets gezegd. Ja, heel raar hoor. God had iets gezegd. Ik was nauwelijks gelovige. Maar hij zei van, deze ziekte is niet tot de dood. En dat had ik opgeschreven en in een envelopje gedaan. Zo van, kijk of het uitkomt of zo, weet je wel. En dan gaat toch Nella overlijden, weet je. En dat klopt dan toch niet? Ja, het klopt wel. Gods wegen zijn zo anders dan onze wegen. Maar God doet wel wonderen, ook vandaag, ook nu. En dat vind ik ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Ik zit er een beetje zomaar door te kletsen, want ik heb wel dingen opgeschreven natuurlijk. Maar ik probeer bij mijn les te blijven. Elisa, hoe kon hij dat wonder verrichten met dat meel en die soep? Nou, als je in 2 Koningen 2, daar zie je hoe dat nou eigenlijk... Ja, plaatsvindt eigenlijk. Even kijken hoor. Hij vraagt daarin aan zijn voorganger Elia. Van, die wordt opgenomen in de hemel. Dat vind ik ook een schitterend verhaal als je dat leest. Daar heb ik allerlei beelden bij. Maar dan zegt hij ook, laat mij dubbel in uw geest delen. Hij vraagt eigenlijk van, ik wil graag 2 keer zo wijs zijn als jij, Elia. En ja, dat vind ik zo mooi hè. Wijsheid is toch, ja... Van God eigenlijk. De ware wijsheid komt van boven. Want in Christus zijn alle schatten van wijsheid verborgen. Leert Colossense. Een voorafschaduwing van onze Heer Jezus Christus. Net als dat Elia een voorafschaduwing was van Johannes de Doper. Maar even terug naar ons schriftgedeelte. Elisa was weer terug in Gilgal. Daar woonde hij. En hij rees ook veel door Israël. Hij kwam van boven. Daar, het verhaal daarvoor van de Sunamitische. Hè, dus een vrouw uit Sunem. Dus zo'n, ja, ik denk 80 à 100 kilometer hoger in Israël. Daar had hij een jongen uit de dood doen opstaan. Die vrouw was ook aardig aangeslagen. Want die jongen die was ziek geworden. En die stierf. Terwijl dat... Dat kind vanuit een profetie geboren was eigenlijk. Want Elisa had tegen die vrouw gezegd, volgend jaar als ik om deze tijd terugkom, dan zal je een zoon hebben. Nou, leuk als je iets krijgt van God, een profetie over je, en ja, dan krijg je die ellende erbij. Dus wat is er allemaal omgegaan in het hoofd ook van Elisa en in het hoofd van die vrouw? Wat gaat er om in ons hoofd soms, als we te maken hebben met wonderen, tekenen, maar ook heel veel pijn en verdriet. Gilgal was een bijzondere plaats. Het was daar waar de Israëlieten door de Jordaan gegaan waren, het beloofde land in. En de naam Gilgal betekent dan ook afwenteling. De afwenteling van de smaad van Egypte. Nou, je kan ook lijnen doortrekken met, wij komen ook uit het oude Egypte, hè, ons oude leven. Dus het nieuwe leven als het ware in Gilgal is daar begonnen. Wat je ook ziet is, ik heb zo een beetje teruggekeken in welke tijd is dat nou ongeveer geweest. In de 8e, 9e eeuw voor Christus. En dan had je ook Amos en Hosea die dan in de 8e eeuw voor Christus opereerden. En Hosea de 8e, 9e. Dus ik denk dat bijvoorbeeld de profeten Amos en Hosea best wel op die profetenschool van Elisa hebben kunnen zitten. Ik weet het niet natuurlijk, maar het zou kunnen. En wat ik dan lees in Hosea en Amos is dat het eigenlijk daar een beetje een spiritueel centrum was geworden in Gilgal. Er waren natuurlijk hele bijzondere dingen gebeurd, maar de mensen waren toch wat van God afgedwaald. En ze begonnen hun eigen religie te volgen. En ze gingen afgoderij gebruiken. En eigenlijk is dat in onze tijd een beetje hetzelfde, hè? De kerken lopen leeg. Maar er is een grote honger naar spiritualiteit. Het is, je kunt dingen uit de geschiedenis kan je van leren. En vaak herhalen zich ook dingen. Welk voedsel nemen we tot ons? Hoe laten we ons voeden? Er is honger naar het geestelijke, ook nu in onze tijd. Wat voor soep hebben wij in huis? Welke moes of soep eet jij? En verkeerde vruchten in de soep van je leven kan de dood in de pot zijn. Eigenlijk leven wij ook in een situatie, geestelijk gezien, dat er hongersnood is in Nederland. Of in het Westen. En geestelijke hongersnood. En men doet allerlei surrogaat dingen op geestelijk gebied. Er is van alles te koop. Iedereen kan zijn eigen religie samenstellen. Zijn eigen God uitvinden. In die hongersnood komt Elisa samen met zijn profeten. Je zou kunnen zeggen, de gemeente komt samen. Het waren gelovigen. En Elisa wilde graag ook dat er iets goeds voorgeschoteld zou worden. En hij liet dus, Eliezer, gaf die opdracht om een grote pot soep klaar te maken. En dan gaat een van die knechten, die gaat de woestijn in. Een van die profeten gaat de woestijn in om vruchten te zoeken. En hij komt daar in de woestijn. En dan vindt hij colloquinten. En hij denkt dat het eetbaar is, maar hij wist eigenlijk niet wat het was, staat er. Ze wisten niet goed wat het was. Toch gaat het in de pot. En soms kunnen er momenten in ons leven zijn dat we ook even die woestijn ingestuurd worden. Wat voor vruchten oogsten we dan? Ik heb ervaren in mijn leven dat ik niet zulke beste vruchten heb geoogst. Dat de dood in de pot kwam. Dat was niet goed. En het kan zelfs op een hele gemeenschap een slecht effect hebben. Hè? Ze aten van die soep en ze zeiden, ze gingen allemaal aan de race, om het maar zo te zeggen. Want dat krijg je als je die colloquinten, die giftige troep eet. En als je er genoeg van eet, ga je er nog aan dood ook. Want de colloquint is een giftige pompoen, watermeloenachtige vrucht met een bittere smaak, ook wel bitterappel genoemd. Je kunt er buiklopen, stuipen, enfin, een heleboel van krijgen. En zelfs dood aan gaan. Het groeit in wadis in hete, woestijnachtige omgevingen. Als jij in de woestijn terechtkomt in je leven, En soms komen we allemaal wel eens in die woestijn terecht. Hè? Het is niet altijd glorie, halleluja. Wel als we ons oog op Jezus gericht blijven houden. Maar soms is het net of God er even niet is. En als je dat ervaart, dan voelt dat als een woestijn. De bedoeling van het woestijnleven is dat je goede vruchten toch oogst. Dat je door deze verzoeking heen komt op een goede manier. Onze Heer Jezus zelf is ook de woestijn ingegaan. 40 dagen lang, hè. En hij werd daar verzocht door de duivel. En hij is niet gevallen. Hij kon stand houden, gelukkig maar. Want wat de duivel hem daar aanbood, de wereld, ons, wij. Hij is hij heeft niet gebogen voor die duivel. Maar ik heb zelf in die woestijn van het leven echt even de weg kwijt geweest. Ik ben buiten de gemeenschap geraakt. En net als die profetenleerlingen kwam ik terug met colloquinten. Ze maakten mij bitter. En de dood kwam in de pot. Mijn dooptekst, ik ben toen ik 19 was geloof ik gedoopt, was Jacobus 1 vers 2. Daar staat, zalig is de man die in de verzoeking volhardt. We komen allemaal een keer in die woestijn terecht. Als je er nog niet geweest bent, bereid je er maar op voor. Wie meent te staan, ziet toe dat die niet vallen. Is het het einde als je in die woestijn terechtkomt en met slechte vruchten terugkomt? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Hij doet het meel van zijn verbroken leven in onze soep. Laat je hem toe in jouw soepsoortje? Ervaar je dat jouw leven momenteel door de woestijn gaat en dat het geen goede vruchten voortbrengt? Is er bitterheid? Is je levensvreugde weg? Kijk je op de omstandigheden die je leven vergallen? Onze positie in Christus is dat we met Christus gekruisigd zijn. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is onze positie. Ons ik is onze eigen wil. En die staat ons zo dikwijls in de weg. We zien op onze omstandigheden en we geven God weer de schuld. Of mijn broeder, mijn zuster. En in de woestijn van het leven pakken we al snel naar onze eigen wil en oogsten de vruchten die daarbij horen. En dan wil ik lezen in Galaten 5. Galaten 5 vers 19. Daar staat: het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Wat brengt onze eigen wil teweeg? Hier staat ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap. Tweespalt. Jaloezie en woede. Gekonkel. Geruzie en rivaliteit. Afgunst. Bras- en slempartijen. En nog veel meer. Vul maar in. Van dat soort dingen. Geen goede vruchten. Dat zijn bittere vruchten. Oh, misschien vind je het zelf wel prettig hoor. Misschien vind je het zelf al helemaal lekker gaan. Maar kijk eens naar de vruchten. En in deze giftige soep strooit Elisa meel. Meel, dat is het geheim van een goede soep. Heb jij een wonder nodig? Ik geloof in wonderen. Vandaag nog. Wonderen in de woestijn van je leven. Toen bij mij de nood hoog was, riep ik uit tot God en Jezus stilde de storm in mijn hart. Ik had een wonder nodig. Nam God de omstandigheden weg? Of veranderde hij die? Nee. Als je tot hem komt, tot hem bidt, het uitroept, dan kan hij jou bitter droevige leven herstellen, genezen. En het meel, wat hier het beeld is van Christus verzoenend lijden en sterven. Het Hebreeuwse woord is kemach, het vermorzelde. De graankorrel wordt vermorzeld, verbrijzeld. Het meel werd in het oude Israël bij de offers gebruikt. Het spijsoffer, het dagelijks spijsoffer zoals dat in Israël gebracht werd. Ja, dat stelt ons de menselijke natuur van Christus voor. Geen enkele grove korrel, niets oneffens zit erin. Zijn menselijke natuur was zacht, zuiver, rein en niet bevlekt door zonde. Aan het kruis werd hij om onze zonde verbrijzeld. En het dagelijks offer werd ja, in Israël als het ware een heenwijzing naar Jezus. En voor ons, wij kunnen terugkijken. Hè, dat doen we ook bijvoorbeeld met het avondmaal. Als we het brood breken. Hij werd voor ons verbrijzeld, vermorzeld. En als wij Christus in ons leven toelaten, dat meel in ons leven toelaten, dat we beseffen, hij heeft het voor mij gedaan. Hij heeft dood en de machten van de hel overwonnen. Als je beseft wat hij voor ons gedaan heeft, dan kan je de wereld aan met hem. Dan ben je in Christus meer dan overwinnaar. Dan mag je met hem leven. Dan is het, ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. He, Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Want de geest, wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. In het bewustzijn en aanvaarden van wat Jezus voor ons gedaan heeft en nog steeds wil doen, mogen en kunnen we goede vruchten aanbrengen voor in onze levenssoep. Zit de dood in de pot van jouw leven? Is er bitterheid? Je mag natuurlijk verdriet hebben. Dat had ik ook. Dat heb ik misschien nog wel. Je mag huilen. Maar je moet niet bitter worden. Waar bitterheid is, daar groeit niks. Kom in de profetenkring. Blijf in de gemeenschap. En laat het meel van Christus verbrijzelde leven jou weer nieuwe vreugde geven. Zodat je weer kunt zeggen, inderdaad, de bittere smaak is volkomen verdwenen. Ik ben zo blij dat ik weer terug ben in de gemeente.